Gemeente, een enkele mededeling in verband met de huisbezoeken. Morgenavond bij Leven en Welzijn bij de familie M. But en bij zuster Driessen, Joke Driessen. Maandagavond eveneens bij zuster Jonge Jan de Bonte en bij de familie D. Vroegende Wij aan het Oost-Voorgors. Maandagavond ook bij de familie T.C. van Dieren. Woensdagavond bij de familie K. Kolle en M. Valerius. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de berijming van de 10 geboden het eerste en het 7e vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En gij zult niet doodslaan, noch u wreken. Wij lezen het woord Gods uit het 5e hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan lezen wij de versen 17 tot en met 26. Matteüs 5, de versen 17 tot en met 26. En als wij dat gedeelte hebben gelezen, zingen we het 69e vers van Psalm 119. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Matteüs 5, beginnend bij vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar, zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen al zo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan die der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geen zin zult ingaan. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden, maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt de raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren en aldaar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder en komt dan en offert uw gave. Wees haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u de rechter overleveren en de rechter u de dienaar overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar geenszins uitkomen totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. En uw belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, wij begonnen vorige week zondag met de overdenking van het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan, zoals we dat verklaard vinden in de 40ste zondag van onze Heidelbergse catechismus. Ik heb u toen alleen vraag en antwoord 105 gelezen. We lezen vanavond nog een keer vraag en antwoord 105, maar nu ook 106 erbij. En dan blijft 107 nog even liggen. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Zover. Laten wij de Heere om zijn zegen gaan vragen. Heere, laten we samen tot u mogen komen in ons gebed, nu we vanavond door uw goedheid allemaal in de gelegenheid zijn om naar uw woord te komen luisteren. U geeft ons dat woord nog, Heere, en in onze zondagavonddiensten mag dan in de regel uw heilig gebod centraal staan. Geboden die gij gegeven hebt om het leven van mensen hier op aarde te beschermen, om in deze gevallen wereld, in deze verdorven en verworden maatschappij, toch nog normen te geven en waarden die ons leven toch weer op een hoger niveau zouden kunnen brengen dan het laag gezonken niveau waarin wij en waarop wij ons als zondaren van nature bevinden. Heren, en nu zijn uw geboden bij de massa niet in tel. Dat is vandaag zo, dat is al vaker zo geweest. En dat is ook de ellende daarin dat we van u zijn afgeweken en dat we eigen wegen hebben gekozen. En dat we eigen wijsheid, maar het is dwaasheid, tot norm hebben verheven. En dat we zelf willen bepalen wat goed en wat kwaad is. En dat de meerderheid ook onder ons volk dat beslissen mag. Daarin is zoveel van onze ellende gelegen. Daardoor ziet het er in de wereld uit zoals het eruit ziet. We hebben u verlaten. We zijn bij u vandaan gegaan. En we hebben uw wet gebroken. En we hebben uw geboden overtreden. En nu lijden we allemaal onder de gevolgen die dat heeft. Maar wie ziet het? En wie erkent het? En wie komt er tot bekering? En Heer, als we dan maar niet zo lang naar de wereld om ons heen kijken, maar onszelf in het oog vatten en zien hoe ons eigen leven is. En dat wilt u toch met de prediking van uw woord bereiken. Als uw wet ons voorgesteld wordt, dan is het toch uw bedoeling dat we in de spiegel van de wet zien en dat we ons eigen leven leren kennen. Dan zijn wij geen uitzonderingen. Dan kunnen wij van onszelf niet zeggen dat wij aan dat algemene oordeel dat over de mensheid gaat ontkomen zijn. Dan kunnen wij van onszelf niet zeggen om ons daarmee op de been te houden dat we beter zijn dan anderen en dat in ons hart de verdorvenheid en de boosheid niet zou wonen. Heren, als we zo denken, dan worden we vanavond toch wel door uw woord tot andere gedachten gebracht. En dan zullen we vanavond toch geen andere conclusie kunnen trekken dan dat we allemaal van het heilspoor zijn afgegaan. En dat er in de ganse wereld, ook onder allerlei kerkmensen en onder uiterlijk vrome en godsdienstige mensen, toch niemand is die goed doet. En dat er niemand is die God zoekt of God vreest. Heren, ontdek ons dan inderdaad aan deze dingen. Het zou ook nog tot zegen kunnen zijn. Als de kwaal blootgelegd wordt en als de ernst van de kwaal ook aangewezen wordt. Maar als u daar dan tegenover tegelijkertijd ook het geneesmiddel zou willen geven. Heren, dan kan het inderdaad nog tot zegen zijn. De prediking van uw heilige wet is ook nodig. Ja, zelfs de scherpe prediking van uw wet is nodig, opdat mensen zich voor het eerst of bij vernieuwing voor het heilig aangezicht van u, de wetgever, zouden leren verootmoedigen. En om genade leren roepen, om vergeving Heere, laat dat inderdaad ook de vrucht zijn. Als het mes er vanavond weer in moet. Want dat kan niet anders. Als dat wat in ons hart leeft aan haat en aan vijandschap en aan wraakgierigheid. Door u als doodslag wordt bestempeld. Dan zal er niemand vanavond de kerk uit kunnen gaan of hij heeft de pijn van het mes van de wet gevoeld. En dat is ook de bedoeling, Heere, dat we daardoor ter neer geworpen worden. Maar wij mogen uit het evangelie ook weten van hem die de wet heeft vervuld. En die in het gericht is geweest en die al de ongerechtigheden heeft gedragen van zijn volk. En tot hem mogen we ook uitgaan. Op hem mogen we worden gewezen. En we mogen worden opgeroepen om met zonden en ellenden ons tot hem ter genezing te wenden. Heere, het hoeft niet te eindigen bij het oordeel. Daar zal het wel eindigen als wij op zo'n grote zaligheid geen acht hebben gegeven. Maar dan is dat juist nog het ergste. Ons ongeloof dat ons bij de Heere Jezus vandaan gehouden heeft. O God, luister naar ons gebed. En hoor onze beden en vervul onze noden en zegen ons met uw genadewerk, met het ontdekkende werk van uw geest, want hij kwam om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook met het genezende werk van het evangelie in de handen van de Heilige Geest, met de boodschap. Die gij, en er is geen mens die u daarbij hebt geraadpleegd. Wat zouden we ook hebben kunnen vertellen, Heere? En hoe zouden we ook kunnen meedenken in het verlossingswerk? Maar met bij de boodschap die gij laat verkondigen is, puur en zuiver goddelijk in zijn oorsprong. En de krachtige werking van dat evangelie laat het ook zien dat het een goddelijk woord en een goddelijk werk is. Heere, wilt gij door uw Heilige Geest in het midden van ons als gemeente bewerken, dat er velen gevonden mogen worden die voor het eerst of bij vernieuwing als verslagenen de toevlucht mogen nemen tot die volkomen zaligmaker, die nog nooit tegen een zondaar heeft hoeven te zeggen dat er voor hem of voor haar geen doen meer aan was, die nog nooit tegen een zondaar gezegd heeft, ik heb voor u geen geneesmiddel. Die nog nooit tegen een overtreder van uw goddelijk gebod en van uw heilige wet heeft hoeven te zeggen, uw geval is uitzichtloos. Heren, mogen wij ervaren dat gij in ons midden zijt en dat uw woord beslag legt op harten, op gewetens, op innerlijk en uiterlijk. En dat zo de kracht van het evangelie gevoeld mag worden. Heere, schenk ons dat. We hebben er geen recht op. We hebben nooit meer recht op genade. Hoe zouden we dat ook kunnen hebben? Genade is altijd onverdiend. En genade wordt altijd aan onwaardigen bewezen. Maar Heere, doe dan om Christus wil. Uw aangezicht in gunst aan ons lichten en wil ook vanavond nog uw rijk in ons midden uitbreiden. Wij bidden u voor de voortgang van dat koninkrijk overal in deze wereld. Zegen gij degene die gij roept om het evangelie te verkondigen. Heren, bekwaam ze tot die taak, keer op keer. Laten ze niet steunen op eigen vaardigheden, op eigen ervaringen. Het mag wel zo wezen, Heere, dat in uw dienst de mens ook wel eens wat aanleert, maar daar ligt toch de vrijmoedigheid ook weer niet in. En daar ligt ook de bekwaamheid niet in, die moet uit God zijn. Geef dat alle die gij daartoe waarlijk geroepen hebt zich ook heel duidelijk bewust mogen wezen, om zo in diepe afhankelijkheid het werk te verrichten en zo ook niets te weten, in eigen wijsheid of in eigen inzichten, maar om altijd alles maar weer van u en van uw geest te mogen verwachten. Zegen gij degene die opgeleid worden en toegerust worden tot dat werk om het straks ook in de gemeente te mogen gaan uitvoeren. Bekwaam ook, heren, in deze periode van toerusting. Niet alleen met kennis van het hoofd, maar ook met geestelijke wijsheid en geestelijke inzichten. Om zo ook met de moeden een woord ter rechter tijd te kunnen spreken en het woord der waarheid recht te kunnen verkondigen. En niet als een richtingaanwijzer alleen te functioneren, maar echt te kunnen zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Heren, zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk, ook ver weg, op het zendingsveld onder Israël. Gedenk aan hen die in de evangelisatie hun taak gevonden hebben. Mogen ze in al de moeite die het werk onder mensen die van het evangelie vervreemd zijn of die er nog nooit van gehoord hebben, mogen ze in alle moeite die dat werk met zich meebrengt gesterkt en bemoedigd worden om te volharden en niet te versagen en geef ook iets van vrucht op die arbeid te mogen zien. Denk aan onze overheid en aan onze overheden. De geboden bepalen ons ook bij de taak en de plicht van de overheid, heren, en bij onze roeping jegens onze overheid. Wij willen u bidden voor wijsheid en voor inzicht, voor hen die over ons geplaatst zijn. Laten ze het toch niet van hun eigen inzichten verwachten. Dat gebeurt zo vaak. En dat is vaak ook het einde van alle tegenspraak. O heren, wij bidden dat gij met uw genade, met uw geest ook werken wilt in de harten van hen die zoveel verantwoordelijkheid dragen. Dat ze niet door de macht bedorven raken, maar dat zij besef hebben van eigen kleinheid en nietigheid en van het gewicht van het ambt waartoe geroepen werd. En gewicht en een gevoel hebben van de verantwoordelijkheid ook. Gedenk ons volk. Heren, wat is er veel reden tot bezorgdheid. Als we de ontwikkelingen zien, wat moet er van worden? Hoe zal het een keer eindigen? Wanneer zal uiteindelijk die vloed die over ons heen spoelt, die vloed van ongeloof, die vloed van een denken en een handelen dat totaal vervreemd is van uw woord, wanneer zal die vloed een keer stoppen? Heere, gij staat erboven. En u doet het zoals het u behaagt. En u geeft ook de mensen te ervaren dat ze loon naar werken krijgen menigmaal. En u laat ook de wetten die in uw koninkrijk en in onder uw regering gelden inderdaad ook waarheid blijken. Als we u verlaten, houden we geen wijsheid meer over. En dan verzandt alles in duisternis, in dwaasheid, in ijdelheid. Maar Heere, wil nog in ontferming aan ons volk gedenken. En wilt u ons nog bezoeken? In het verleden was daar toch ook geen reden voor. Onze eerste voorouders, die dienden de afgoden. En die wisten ook niet van de Heere Jezus Christus. En van het verlossingswerk door hem verricht. En het heeft u behaagd om hier toch de banier van het evangelie te planten. En het heeft u behaagd om hier het woord van u tot een kracht te doen zijn. Niet alleen wat het persoonlijk zalig worden betreft, maar zelfs ook wat de uitwerking die dat woord gekregen heeft in de maatschappij en in de wetgeving en in allerlei levensverbanden. Daar hebt u het in bewezen, heren, dat u wonderen kunt doen en dat u mensen kunt bedwingen ten goede. Uw arm is toch niet verkort, o God, u zijt toch nog dezelfde. En al hebben we dan vandaag net zo min reden als vroeger, en al hebben we het vandaag net zozeer verzondigd als dat het vroeger verzondigd was, wil redenen nemen uit uzelf en nog in ontferming en in barmhartigheid aan ons denken. Hoor ons, getrouwe God, in de vergeving van alle zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 5, de versen 4, 5 en 6. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Wie zinloos zonder te overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, En gij, Heer, verdelgt de leugenspreker, hij die zijn hand met bloed bevlekt en gruwelen met bedrog bedekt. 4, 5 en 6 van Psalm 5. Gemeente, in onze overdenking van wat de Heere bedoelt met gij zult niet doodslaan, hebben we vorige week stilgestaan bij allerlei manieren waarop we onze naasten van het leven kunnen beroven. En bij de gevaren waarin wij onszelf nodeloos, zonder enige reden kunnen begeven. Met andere woorden, we hebben het grootste deel van onze tijd doorgebracht met de zonden tegen het zesde gebod te overdenken zoals die zichtbaar worden, zoals die aan de buitenkant van ons leven zichtbaar zijn. Maar gaan we, als we wat die buitenkant betreft niet te veel misdreven hebben, en als we, om zo te zeggen, nooit met de rechter in aanraking gekomen zijn vanwege doodslag of vanwege moord, gaan we dan, als het over dit gebod gaat, vrij uit? Betekent het zesde gebod alleen maar dat wij in letterlijke zin niet mogen doden? Dat we met een pistool of met een mes of nog weer met een ander voorwerp een ander niet van het leven mogen beroven? Onze catechismus geeft aan, en ik heb u dat vorige week even in het kort ook al aangewezen, dat het om dieper liggende dingen gaat in het gebod van God. En niet alleen bij het zesde gebod is dat zo. Gods gebod is zeer wijd, zo lezen we ergens in de 119e psalm. En het is ook zo, en vandaar heel terecht bij de verklaring van onze, van de geboden van de heilige wet des Heren, blijft onze catechismus niet staan bij de uiterlijke dingen, bij de dingen die we met aan de buitenkant van ons leven doen, maar de catechismus gaat ook naar het hart van de zaak. Moord en doodslag, ze beginnen ergens. Voordat de moord gepleegd wordt, is daar al wat aan vooraf gegaan. Waar begint de doodslag? Waar begint de moord? In het hart. En daarom is doden niet maar alleen iets wat we met de hand doen, of zoals David deed met de pen. Doden kan ook gebeuren in de gedachten, of in onze woorden, of in onze gebaren. Daar werden we al op gewezen in antwoord 105. Ik mag mijn naaste niet met gedachten, ook niet met woorden of met enig gebaar, en nog veel minder met de daad zelf, door mijzelf of door een ander onteren, haten, kwetsen of doden. U vindt dat misschien wel erg kras uitgedrukt, dat een mens ook al een moordenaar kan zijn als die het alleen maar in gedachten is. En toch is het waar. Ik kan wensen dat iemand er niet meer is. En wat ben ik dan anders dan iemand die met de daad een ander het leven beneemt? Ik kan me zo krenkend en zo kwetsend tegen iemand uitlaten en mijn woorden zo van dolken en van spiesen voorzien, dat ik daarin te kennen geef dat ik het liefste zou willen dat die ander tegen wie ik tekeer ga dood was. Alweer, wat ben ik dan anders dan een moordenaar? Ik kan zulke verachtelijke en onterende gebaren maken, die te kennen geven dat ik niets anders dan verachting voor mijn medemens heb. Wat ben ik dan minder dan een doodslager? Nee, Gods geboden hebben niet alleen maar met de oppervlakte en de buitenkant van ons leven te maken. Ze grijpen veel dieper, ze leggen namelijk ons hart bloot. En onze innerlijke, onze diepste motieven worden erdoor ook door aangewezen. En daar, in dat binnenste, in het innerlijk, daar wordt elk kwaad uitgedacht en uitgebroed. Uit het hart des mensen komen voort, zo zei de Heere Jezus. En hij heeft daarmee tegelijkertijd onze catechismus een heft in handen gegeven om bij de uitleg van de geboden inderdaad naar dat hart te grijpen. Terecht wijst onze catechismus daar dan ook op. En dan met name in de 106e vraag, als daar gevraagd wordt dat gebod, dat lijkt toch alleen maar met het doodslaan te maken te hebben. En dan is het antwoord, God die de doodslag verbiedt, leert ons dat hij ook de wortel van de doodslag haat. En de wortel van de doodslag wordt hier omschreven met woorden als nijd en haat en toorn en wraakgierigheid. En voor God is dat allemaal hetzelfde. Dat rekent hij ook als doodslag aan. En daar gaat het dus over vanavond. Dat hadden we vorige week nog niet zo uitvoerig aan de orde, maar dat moet vanavond toch onze aandacht hebben. Onze catechisme zegt dit, en ik wil u dat eerst aanwijzen, op grond van Gods eigen woord. Ik wees daar eigenlijk al op, toen het ging over dat woord van de Heere Jezus, uit het hart des mensen komen voort, maar er zijn meer plaatsen, laten we eens wat nagaan. Laten we een paar voorbeelden nemen, dat maakt het luisteren misschien ook nog wat gemakkelijker. Denk eens aan de broers van Jozef. Ja, maar die hebben Jozef niet vermoord. Nee, dat is waar. Maar dat was door tussenkomst van Juda. Maar als Juda geen pleidooi voor Jozef gehouden had, of Ruben was dat, als Ruben geen pleidooi voor Jozef gehouden had, dan was hij wel gedood. Daar komt meester Dromer aan. En wat let ons? Niemand ziet ons. En als wij er allemaal onze mond over houden, dan kunnen we hem nu uit het leven wegnemen, dan kunnen we hem nu ombrengen. Waarom? Waarom? Oh, omdat ze een hekel aan hem hadden. Een hekel aan hem hadden. Ze noemen hem niet voor niks meesterdromer. En dan denken ze natuurlijk allemaal aan die dromen die Jozef gedroomd heeft. Over die schoven die zich neerbogen en over dat Heer des Hemels dat zich ook neerboog. Ja, en dat was dan allemaal voor Jozef, nietwaar? Nou, dat kunnen ze niet zetten. Dat jongste broertje, dat ena jongste broertje. En dat zou dan, ja, dat zou dan... Maar ze hebben zo'n innerlijke afkeer van hem. Afgunst. En daar heeft, helaas moet je dat ook nog zeggen, daar heeft Jacob ook geen goed aan gedaan. Want die heeft Jozef knap verwend. Die heeft hem die veel vervige rok gegeven. Dat prachtige kledingstuk. En daar stak hij natuurlijk die andere broers ook weer een beetje de ogen mee uit. Nou, zo is dat dan gegaan in dat gezin van Jacob. En de een mopperde en de ander klaagde en ze staken elkaar aan en ze maakten het vuurtje bij elkaar nog eens een keer wat heter. Afgunst, wrevel. En ze hebben erover nagedacht, hoe zouden ze daar eens een keer een eind aan kunnen maken aan dat gedrag van Jozef, die hun kwaad gerucht ook nog een keer bij hun vader aanbracht. En dan moest Jacob weer tegen die broers van Jozef optreden. Het was een nare sfeer in Jacobs tent. En dan komt Jozef, die uitgestuurd is door Jacob om de welstand van zijn broers te informeren. En ze zien hem komen en zeggen, dat is onze kans. En als ze hem gaan doden, en dat zijn ze van plan, als ze hem gaan doden, dan is dat omdat ze daar al langere tijd over gebroed hebben. Het zat al lang in hun hart. Waarom heeft... We gaan even verder terug in de geschiedenis. Waarom heeft Esau de dood van zijn broer gezworen? Waarom had hij zo'n hekel aan Jacob? Ja, vanwege die eerstgeboortezegen en vanwege al die andere dingen die Jacob hem aangedaan had. En Esau was niet eerlijk genoeg om zichzelf ook eens een keer te bezien in de spiegel van Gods heilig gebod. En om zijn eigen leven eens eerlijk naast de inzettingen van de Heere te leggen. Maar het roette en het wrokte ook in de ziel van Esau. En toen dat dan er nog bij kwam dat hij die zegen van Jacob gestolen had en zijn broer met de rest had laten zitten, dat was de druppel die de emmer deed overlopen. En toen heeft Esau de dure eed gezworen. Als de dagen van de rouw van mijn vader voorbij zijn, dan zal ik Jacob doden. En het resultaat is dat Jacob op advies van zijn moeder Rebecca maar moet vluchten. Ook al zo'n situatie. In de tent van Isaac, daar deugde het ook al niet. Maar daar zie je dat dat ook ten diepste voortkwam uit afgunst en uit nijd en uit bitterheid. Je zou aan Haman kunnen denken, wat heeft hij zijn tanden vaak geknarst. Als hij daar Mordechai de Jood zag, die niet voor hem wou bukken. En al zijn vreugde in zijn promoties enzovoort is vergald, zo zegt hij een keer tegen zijn vrouw en tegen zijn vrienden, zolang die Mordechai daar nog leeft. En de plannen zijn al lang aan het rijpen om Mordechai uit de weg te ruimen. En niet alleen Mordechai, maar ook dat volk waar Mordechai bij hoort, de Joden. En de Farizeeën, waarom slepen ze de Heer Jezus straks voor het gericht? Waarom brengen ze hem straks naar Pilatus? Waarom leveren ze hem over aan de Romeinse stadhouder? Pilatus wist, zo lezen we in Marcus 15. Pilatus wist dat ze hem uit nijd hadden overgeleverd. Daar zat precies hetzelfde achter. Om niet meer te noemen, u weet toch dat het woord van God ons op deze wijze duidelijk maakt. Dat het in het hart begint. Daar begon het ook bij Kain. Dat wordt ons heel nadrukkelijk verteld in het woord van God. Dat is in de eerste brief van Johannes. Laten we het woord Gods erbij opslaan. De eerste brief van Johannes, het derde hoofdstuk. Daar heeft de apostel het ook over deze dingen. Hij spreekt dan over de liefde die er moet zijn tussen de kinderen Gods. Vers 11, dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. En dan zegt hij hoe het niet moet zijn. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood. Omdat zijn werken boos waren, die van zijn broeder rechtvaardig. En dan vers 15. En eigenlijk die zijn broeder haat. Is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zichzelf blijvende. Als je dat nou nagaat in het vierde hoofdstuk van het boek Genesis, waar ons het historische verslag gegeven wordt van de moord van Abel, op Abel, dan zie je dat het begint met afgunst. De Heere nam Abel en zijn offer aan. En de Heere nam Kaïn en zijn offer niet aan. En nou kan het best wezen dat het al eerder niet glad zat tussen die twee broers. En dat de vreze des Heeren bij Abel scheiding gemaakt had tussen hem en zijn broer. Ik weet daar niet zoveel van, dat staat in de schrift ook niet genoteerd, maar dat is best mogelijk. Maar het vindt zijn climax op het moment waarop ze allebei dankdag houden. En waarop ze de Heeren een offer brengen. En Abel brengt een offer en hij heeft geweten, innerlijk geweten, dat de Heere hem en zijn offer aannam. En Kaïn heeft geweten dat de Heere hem en zijn offer niet aannam. En Kaïn heeft ook geweten dat de Heere Abel en zijn offer wel aannam. En waarom nou? En toen ging het wrokken van binnen bij hem. En toen werd hij afgunstig. De Heere waarschuwt hem. En je kunt het zelfs op het gezicht van Kaïn lezen. Genesis 4 zegt, zijn aangezicht verviel. Zo begon het. En toen kwamen de moordplannen. En toen kwam ook de daad. En ook daar waar de daad niet komt, waar alleen de wortel aanwezig is, ook daar rekent God, we lazen het in 1 Johannes 3 vers 15, ook daar rekent God de gedachte alleen al, het haten en het wrokken en het vijandig zijn al voor doodslag. Laten we tenslotte, nu we deze dingen benoemen, naar de hoogste profeet luisteren. Die deze zaak ook heeft onderwezen. En dan kom ik bij het hoofdstuk wat we zojuist gedeeltelijk hebben gelezen. In de bergrede. Daar heeft de Heere Jezus verschillende, niet alleen dit gebod, maar verschillende geboden nog eens een keer nader onderzocht en aan zijn discipelen en aan de scharen uitgelegd. Ook dit gebod. Vers 21. Gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Zo was de uitleg bij de Joden, gij zult niet doden. En ze bedoelden, gij zult niet met de daad doden. Je mag niemand echt van het leven beroven. Zij legden het gebod dus oppervlakkig uit. Alleen de letterlijke overtreding van dit gebod werd als een overtreding beschouwd. En daar was de Heere Jezus mee in aanraking gekomen. Zo bekeken ze helemaal de wet. En daarom dachten ze, als we dit niet gedaan hebben en daar ons niet schuldig gemaakt hebben en daar ons niet schuldig gemaakt hebben, dan staan we er goed voor. Dan hebben we een stuk gerechtigheid, dan zijn we toch gehoorzaam geweest. En met behulp van die gerechtigheid, met behulp van die gehoorzaamheid aan Gods wet, dachten ze voor de Heere te kunnen bestaan. En de oppervlakkige beschouwing van de wet werkt altijd eigen gerechtigheid in de hand en de mens gaat denken dat het zo wel in orde is tussen de Heere en hem. Maar toen de Heere Jezus met die oppervlakkige beschouwing van de wet in aanraking kwam, toen heeft hij zijn prediking gebruikt om het onjuiste daarvan aan te wijzen en de mensen de geestelijke zin, de diepe zin van Gods geboden te laten kennen, opdat ze echt schuldig zouden gaan worden voor Gods aangezicht en in eigen ogen. En zo heeft hij in de woorden die ik gelezen heb ook het zesde gebod verklaard. Wat heeft God nou met dat gebod bedoeld? Zoals de rabbijnen dat leerden, gij hebt gehoord dat gezegd is tot de ouden of door de ouden, gij zult niet doden, maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Is het dat? En is dat alles? De Heer Jezus noemt drie dingen. Maar ik zeg u. En dan noemt hij drie dingen. Zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die is strafbaar door het gericht. Als je zonder reden, ten onrechte is dat, toornig bent op je broeder, op je naaste, op een medemens, dan ben je al strafbaar door het gericht. De Heer Jezus heeft het dus over onrechtmatige toorn. Tussen haakjes, daar zit dus wel in opgesloten dat er ook rechtmatige toorn is. Er is ook een vorm van toornen die niet zondig is. Een vorm van toornen die terecht is. Een vorm van toornen die zelfs verplicht is. Wie de Heere waarlijk lief heeft, zal de zonde haten. En zal tegen de zonde in zichzelf en in een ander ook rechtmatig mogen toornen. Ik haat alle kwade ranken, zegt David. Maar uw wet heb ik lief. En omdat dat laatste waar is, is dat eerste ook waar. Het liefhebben van God en van zijn geboden en van zijn inzettingen heeft als keerzijde de haat tegen alles wat tegen Gods geboden ingaat. Er is dus een rechtmatige toorn. Maar daarover heeft de Heer Jezus het hier niet. Hij heeft het over een toornen op een onrechtmatige manier. Wat is dat? Dat is nou precies wat we in K inzien. Was daar nou reden voor toorn tegen Abel? Wat had Abel Kain nou misdaan? Waarin was hij hem nou in de weg gaan staan? Wat had hij hem nou aangedaan? Hoe had hij hem beledigd, krenkt of onteerd? Wel helemaal niet. Er was geen reden voor Abel, voor Kain om toornig te zijn op zijn broeder. Het was alleen zijn eigen vuile, verdorven en afgunstige natuur die hem zo ver bracht. Dat hij Abel haatte en tenslotte ook nog doodde. Nou, wie van ons kan nu nog zeggen dat hij vrij uitgaat? Dat dit gebod hem niet treft? Dat hij nooit iemand gehaat heeft zonder oorzaak? Dat hij nooit toornig geweest is zonder grond? Het woord van de Heer Jezus hier in Matthäus 5 laat ons zien dat het kwaad veel dieper zit dan wij soms denken of willen denken. En dan noemt de Heer Jezus in dat 22e vers nog een tweede. Niet alleen maar wie ten onrechte toornig is op zijn broeder, die zal strafbaar zijn door het gericht, maar ook wie tot zijn broeder zegt rakka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Rakka, een Aramees woord dat betekent onbenul, leeghoofd. Dwaas. Dus als je je broeder, als je je naaste, als je je medemens uitscheldt en hem naar beneden haalt en hem een idioot vindt, en dat hardop zegt ook. En wat voor reden zou je er dan voor hebben om dat te zeggen? Dat doet er helemaal niet toe. Dat laat de Heer Jezus helemaal in het midden. Het feit dat het gebeurt, dat openbaart de zonde tegen dit gebod. En we weten allemaal hoe vaak dit gebeurt. En hoe gemakkelijk dit gebeurt. We weten allemaal dat je er niet eens volwassen voor hoeft te zijn om zo elkaar te bejegenen en uit te schelden. Dat doen kinderen ook tegenover elkaar. En dat doen jonge mensen ook. En dat gebeurt in een huwelijk ook, als de man of de vrouw zo tegen elkaar spreken en elk respect voor elkaar verdwenen lijkt te zijn in de manier waarop ze elkaar bejegenen en betitelen. De Heere zegt, je bent strafbaar voor de Hoge Raad. Hij is geen ledig aanschouwer. En de Heere Jezus noemt in dat vers ook nog een derde. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Dat lijkt hetzelfde als wat ik zo pas zei, en toch is het niet hetzelfde. Zo pas dat Raka, dat elkaar zo uitschelde, dat heeft te maken met een kleinerend, met een spottend, met een verachtelijk spraakgebruik. Maar in dat derde geval gaat het om het elkaar veroordelen, elkaar geestelijk afschrijven. In de rechterstoel van God gaan zitten. En elkaar zo beoordelen alsof wij het recht hebben om elkaar te beoordelen. Ziet u hoe de Heer Jezus dit gebod uitlegt? En dan vraag ik maar aan, aan mezelf en aan u. Wie van ons durft er nog te zeggen, wie van ons durft nog te denken dat het met hem of met haar nog wel meevalt. Als we zo het onderwijs van de Heer Jezus in zaken het zesde gebod moeten beluisteren. Hier gaat een hele wereld voor ons open. En dat is de wereld waarin wij leven. De wereld in het midden waarvan wij ons bevinden. De wereld waar we deel van uitmaken. De wereld van mensen die elkaar dwars zitten. De wereld van mensen die elkaar kleineren. De wereld van mensen die elkaar sarren. De wereld van mensen die ruzie maken. En die blijven wrokken en die nooit van vergeving weten. En die altijd op wraak blijven zinnen. En die nooit eens grootmoedig kunnen zijn. En die nooit de minste te willen wezen. De wereld van mensen die in haat en nijd leven en die elkaar zo gemakkelijk verachten en bespotten. En dat is niet alleen maar bij onbekeerden het geval, of dat is niet alleen maar bij wereldlingen het geval. Dat kun je ook tegenkomen bij kerkmensen. En helaas, dat kom je ook tegen onder degene die toch mogen vrezen. Het is geen vrucht van de vrezen des Heren, zo niet. Maar ondanks dat de vrezen des Heren in hun leven geen onbekende zaak is, leeft er toch ook bij Gods kinderen menigmaal wat we hier aangeduid vinden als de wortel van de doodslag. Hoe kan het? Ja, hoe kan het? Het is maar zo. En God ziet het niet door de vingers. Dat maakt de Heer Jezus duidelijk als hij het erover heeft. 3 keer. Die zal strafbaar zijn. Strafbaar zijn door het gericht. Strafbaar zijn door de grote raad. Strafbaar zijn door het helse vuur. Het gericht, daar bedoelt hij het lokale gericht mee. De plaatselijke rechtbank. De grote raad, daar bedoelt hij het Sanhedrin mee, de hoge raad, de hoogste rechtbank. En het helse vuur, daar weet u wel wat hij ermee bedoelt. Maar hoe het ook is, het gaat altijd om doodstraf. Want dat lokale gericht, dat vonnist ter dood. En de hoge raad vonnist ter dood. En het helse vuur, dat is de dood. En dan nog de eeuwige ook. Dat is Jezus' uitleg van het zesde gebod. En de conclusie onontkoombaar. En nu toegepast op ons eigen leven. De conclusie, gemeente, we staan allemaal schuldig. Wie niet? Wie niet? En we zijn allemaal strafwaardig. En er is niemand rechtvaardig. Ook niet tot één toe. Allemaal afgeweken, of er nou letterlijk bloed aan onze handen kleeft, omdat we een ander om het leven gebracht hebben. Of dat we alleen maar ten onrechte toornig waren. Of dat we alleen maar een medemens uitgescholden en laag neergezet en verachtelijk bejegend hebben. In het licht van Gods heilige wet gaat niemand vrij uit. En ons aller hart mag ons wel slaan vanavond, zoals dat met het overdenken van Gods heilige geboden keer op keer het geval is. En God wil ook dat het gebeurt, gemeente, dat ons hart ons slaat. Want de Heere heeft maar 1 bedoeling, dat wij eindelijk op de knieën zullen komen. In verootmoediging en in verbrokenheid des harten. Daarom laat hij die wet zo scherpelijk prediken. Ook bij dit gebod weer, daar kunnen we niet overheen stappen en niet overheen huppelen. En het allemaal beschouwen alsof het door de Heer Jezus toch allemaal vervuld is en dat we er niks meer mee te maken hebben. Bent u niet overtuigd nog? Hoe komt het? Hoe komt het dat zoveel mensen, en dan heb ik het maar over kerkmensen, mensen die onder het woord komen, hoe komt het dat zoveel mensen nog nooit echt hun toevlucht tot de Heer Jezus hebben genomen? Hoe komt het dat er zoveel mensen zijn die, ondanks de prediking van wet en evangelie, toch maar rustig doorgaan en die bij de Heere nog nooit echt hebben aangeklopt om vergeving van hun zonden te ontvangen? Dat komt omdat ze nog nooit echt verstaan hebben dat ze in het licht van de wet verdoemelijk zijn en gans veroordeeld liggen. En ze zijn er nog nooit echt van overtuigd en van binnen van doordrongen dat ze verloren zijn. En toch wil de Heere dat we er een keer achter komen. Dat we verloren zijn. Dat we verdoemelijk zijn. Dat onze mond gestopt moet worden. En de Heere wil dat we erachter komen. Onder andere, hij heeft er allerlei middelen voor, maar onder andere doordat hij ons zijn wet laat preken. Waarom preekte de Heere Jezus die bergreden? Waarom gaf hij deze uitleg aan het zesde gebod? Omdat het de enige juiste uitleg is. Maar dat wisten ze niet meer. Dat hadden die rabbijnen het volk afgeleerd om dat te weten en dat te geloven. En zo was de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde gestuit op die oppervlakkige redenering en die oppervlakkige godsdienst van de Joden. Want wetticisme is zo oppervlakkig als wat, wist u dat? Je zoekt het altijd in het uitwendige. Het kan zwaar genoemd worden, maar het is zo licht als een veertje. Maar de ware ontdekking, als het zwaard van Gods wet, als het mes van Gods geboden ons vlees gaat raken en naar ons hart doorstoot, dan raakt de mens echt ontdekt aan zijn zonde. Je kunt er niet van uitgaan zoals de Joden dat deden, als je maar fatsoenlijk leeft en als je maar trouw de plichten van de wet nakomt en als je je offers maar op tijd brengt en je gebeden ook doet en je doet nog eens wat extra, dan heb je soms ook nog wat extra, dan kan de Heere je helemaal niks maken. Maar toen Jezus met die oppervlakkige redenering van het Joodse volk in aanraking kwam, toen heeft hij reden gezien om de wet te gaan verkondigen in zijn diepe geestelijke zin. Daarom zei hij dat. Weet je wanneer je schuldig bent? Als je ten onrechte torent. Als je tegen je broeder zegt dwaas. Weet je wanneer je schuldig bent? Als je wrok in je hart hebt. En je wil niet van verzoening weten. En als het maar jaar in jaar uit door kan gaan. Dat je in onmin leeft met je naaste. Ben je strafbaar. Zelfs door het helse vuur. Om een mens er maar een keer toe te bewegen. Om in een verbroken hart en met een verslagen geest tot God te vluchten. De Heere wil laten zien. Daar is de prediking ook van dit gebod vanavond voor bedoeld. De Heere wil laten zien. Onze eigen verdorvenheid en de walgelijkheid van ons bestaan. Wordt het geen tijd. Wordt het geen tijd om waar te worden voor God? Wordt het geen tijd dat we erg krijgen in het recht van de Almachtige en van de Allerhoogste om ons te straffen vanwege onze zonden, al was het alleen maar de zonde tegen dit gebod? Houdt u er toch rekening mee dat de Heer Jezus, dat buiten de Heer Jezus God ons alleen maar als een verdoemelijke doodslager kan zien? Is dat gebod zo ooit al eens op uw hart gebonden? Veroordelend en aanklagend? En heb je zo ooit al eens echt zelfkennis gekregen, zodat u het leerde inzien? Mijn geval is hopeloos. Want dat is nou mijn hart. Mijn daden kan ik misschien nog een beetje beheersen. En mijn mond kan ik misschien ook nog een klein beetje beteugelen. Mijn mond met een breidel bewaren. Maar die is mijn hart. En dat kan ik niet veranderen. En al zou het er nooit uitkomen en dan zou een ander het nooit aan me merken en dan zou een ander het nooit kunnen constateren, dan weet God met zijn alziende ogen nog wat er leeft op de bodem van mijn hart. Opdat we zo verslagen en getroffen door dat heilige wetswoord van de Heere tot de Heere zouden zeggen: Heere, Heere, treed niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Voelt u wat God ons allemaal vergeven moet? Zal het wel met ons zijn? Hoeveel hij vergeven moet, ook ons, fatsoenlijke mensen aan de buitenkant, maar van binnen met een hatelijk bestaan. Voelt u wat God ons allemaal kwijt moet schelden? En we kunnen het nooit goed maken. Kan het dan nog goed komen? Is er dan nog doen aan? Alleen als wij terechtkomen bij het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan mag ik u vanavond ook, vanavond weer, ook in het licht van de prediking van de wet wijzen op hem die in de wereld gekomen is en die met al de geboden Gods geleefd heeft. Vorige week eindigde ik ook bij hem. Ik zou ook niet weten met wie en hoe ik anders de prediking van de wet moest eindigen. Ik zou ook niet weten hoe ik het voor God verantwoorden moest om de weg der zaligheid niet te wijzen. Hij, die zaligmaker bedoel ik, dat Lam Gods, heeft in deze wereld ook onder Gods wet gestaan, zeker. Tot hem werd ook gezegd, gij zult niet doodslaan. En hij die de wet verklaard heeft, die heeft ook geweten wat dat van hem eiste. Hij mocht ook nooit ten onrechte toornig zijn op iemand. Hij mocht ook nooit tegen zijn broeder zeggen, raka. En hij heeft het ook nooit gedaan. Nooit. Hij heeft die wet van God, ook dat zesde gebod, altijd volmaakt gehouden. Hij heeft ermee geleefd. Hij heeft ermee geleefd, dag en nacht. En als we hem op Golgotha zien, dan vinden we hem te midden van misdadigers. Moordenaars. Dan hangt hij tussen hen in, alsof hij één van hen was. Alsof hij in dat gezelschap thuis hoorde. Alsof hij ook zo'n misdadiger was, zo'n moordenaar. Was die het dan niet? Was die het dan niet? God heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En van moordenaars geldt, u denkt maar aan wat we vorige week uit Genesis 9 hoorden, die des mensen bloed vergiet. Diens bloed zal door de mens vergoten worden. Van moordenaars geldt dat ze hun bloed, dat ze hun leven verbeurd hebben en dat ze de dood verdiend hebben, dat hun bloed vergoten moet worden. Hebben ze verdiend, naar Gods recht. En als deze Heer Jezus Christus, dat Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt, aan het vloekhout hangt, wat zien we? Dat zijn bloed vergoten wordt. Ook voor overtreders van dit gebod. En zo is hij een toevlucht. Zo is hij een beschermer, zo is hij een zaligmaker. Maar dan moeten we bij hem zijn, gemeente. Bij hem en bij hem alleen. Waarvoor? Wij moeten bij hem zijn voor de vergeving van onze zonden. Wat ligt er veel tussen God en ons in? En wat is er veel wat wij niet kunnen verantwoorden? En wat is er veel waardoor de Heere allerlei op ons aan te merken heeft? En wat is er veel wat scheiding maakt tussen God en ons. En kijk nou maar niet eens verder dan het zesde gebod. Dan kun je het eerste tot en met het vijfde en het zevende tot en met het tiende nog een ogenblik vergeten ook. Die komen op zijn tijd ook wel aan de orde. Maar neem nou wat alleen uw leven en dan met de norm van dit zesde gebod ernaast. En dan zoals Christus dat gebod heeft toegepast. Wat ligt er veel tussen God en ons in? Bergen van schuld, zonden, ongerechtigheden. Hoe komt een mens ervan af? Gemeente, er is geen weg om ervan af te komen dan alleen de weg die God geopend heeft. dan alleen dat offer dat Christus gebracht heeft, dan alleen dat bloed dat hij heeft laten vergieten. Daar alleen ligt de vergeving, daar alleen ligt de rechtvaardiging. Maar niet alleen de vergeving en niet alleen de rechtvaardiging. In zijn bitter lijden en sterven heeft de Heer Jezus ook de levendmakende geest verworven. En die levendmakende geest hebben we zo nodig om ook tot waarachtige bekering te komen. Want een mens kan toch niet zomaar doorgaan op zo'n weg. Een mens kan toch niet zomaar doorgaan hatende en elkander haten. Een mens kan toch niet doorgaan in de weg van Gods geboden vertreden. Ook al is die aan de buitenkant nog zo conform de wet. Er zal toch ook van binnen in dat verdorven bestaan een heiligende en een reinigende en een bekerende invloed van de Heilige Geest moeten zijn. Waardoor die boze lusten worden bedwongen en waardoor die hatelijkheid wordt beteugeld en waardoor die vijandschap wordt beheerst en waardoor die wraakgierigheid wordt geblust. Om zo in de voetstappen van de Heer Jezus te mogen gaan. Om zo onder de heiligende invloeden van de Heilige Geest ook meer en meer herschapen te worden naar het beeld van Christus. Daarom moet ik bij hem zijn. Bij hem. Dat ziet u toch. Daar bent u toch ook van overtuigd. Als u nou vanavond tot ontdekking gekomen bent, er is zoveel wat niet deugt. Wat zou u dan gaan doen? Uzelf gaan opknappen? Dat mag u wel proberen. Maar hoe ver zou u daar nou mee komen? Als het de zaak van de buitenkant was, dan kon je misschien nog een aardig eindje komen. Maar nu het een zaak van ons hart is. Zou het lukken? Jezelf te beheersen, je hart te veranderen. Zou het lukken? De Heere zegt in zijn woord, een moorman kan zijn huid niet veranderen. Een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen. En net zo min kunnen wij die geleerd hebben kwaad te doen, leren goed doen. Wij kunnen het uit onszelf niet. Je kan die moorman met allerlei middelen gaan proberen te reinigen en zijn huid bewerken met ik weet niet wat, maar die blijft wel zwart. En je kunt dat luipaard kun je gaan veranderen en die vlekken proberen weg te poetsen en allerlei chemicaliën gebruiken, maar er is niks wat echt die vlekken wegneemt. En je kunt met allerlei inspanningen en met allerlei zelfdiscipline proberen jezelf in de teugel te houden en... Maar het gaat nooit verder dan een beetje buitenkant. Arme stakker die het op deze manier probeert te redden. En zichzelf probeert te hervormen. En zichzelf probeert te verbeteren. Arme stakker die denkt dat hij het werkhuis in moet. En die het zo met de wet van God, want anders zal het toch niet gaan, op een akkoordje moet gooien. En dan proberen met een beetje stuk werk God tevreden te stellen. Wij moeten bij de Heere Jezus zijn, lieve gemeente. Bij hem alleen. Wij moeten bij die zichzelf overgevende zaligmaker zijn. Die doodgebloed is aan het kruis. En die zijn leven gegeven heeft voor vijanden. Die met de misdadigers gerekend wilde worden. En die als de eerste, de beste overtreder van heel Gods wet aan het vloekhout genageld werd. En die dat allemaal gedragen heeft. Omdat hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft lief gehad tot het einde. Bij u zou ik hem, bij hem zou ik u willen brengen. Op hem mag ik u vanavond wijzen. Wat een zegen. Wat een zegen dat hij die het diepste en het meest ontdekkende, het meest pijnlijke onderwijs in Gods heilige wet gegeven heeft. Want dat gaat nog dieper dan Mozes, wist u dat? Dat gaat nog dieper dan de profeten. Als de Heer Jezus de wet uit gaat leggen en als Hij je leermeester op dat terrein gaat worden. En als de Heilige Geest de door Hem verworven geest gaat ontdekken aan zonde, gerechtigheid en oordeel. Zo scherp is het nog nooit gezegd en nog nooit toegepast. Dat breekt het hart, omdat de mens door dat werk van Gods geest op het diepst vernederd wordt. Wat een zegen dat de Heer Jezus, en er is er nooit één, zo zei ik, die ooit scherper het woord van God in Gods heilige wet vervat verkondigd heeft, dat die Heer Jezus ook gezegd heeft. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Dat de Heer Jezus zichzelf geopenbaard heeft. Als die zaligmaker die nou juist midden tussen de zondaren is komen staan. Midden tussen de moordenaars heeft gehangen. Midden tussen de echtbrekers en de dieven en de woekeraars en de godslasteraars en al dat vuil van deze maatschappij is gaan staan en die zijn armen uitgebreid heeft. En gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Als je nou maar tot hem mag gaan. Zal ik dan maar weer eindigen met die moordenaar aan het kruis waar het vorige week ook over ging. Prachtig voorbeeld van een moordenaar. Voor wie er genade was. En u weet nog die twee dingen die hij zei. Hij boog onder het oordeel, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we verdiend hebben. Hij boog. Hij was het ermee eens. Hij was het ermee eens dat hij gekruisigd was. Hij was het ermee eens dat hij sterven moest. Hij was het ermee eens, en dat ging zo met een vervloekte aan het kruis. Hij was het ermee eens dat hij naar de hel moest. Dat is het eerste wat hij zei. Kunt u hem volgen? Kunt u het overnemen? Kunt u ermee instemmen? Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we verdiend hebben. Gods gramschap. Heere, gedenk mijner. Als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En meer was niet nodig. Want de Heere Jezus hoort die woorden, maar de Heere Jezus ziet ook dat hart. En de Heere Jezus weet dat hij niet met de lippen tot hem nadert, maar dat het hart erin meekomt. Meer is niet nodig, als het oprecht is. En als we zo onze nood voor die zaligmaker mogen neerleggen, wat komt hij dan dichtbij? Wat is die moordenaar gelukkig geweest dat hij op dezelfde dag met Jezus gekruisigd werd. En dat terwijl hij je misschien nooit eerder in zijn leven gezien heeft, zo van daarbij in ieder geval niet, maar dat hij nou naast hem mocht sterven. Wat een zegen dat God de Heer Jezus zo dichtbij een verloren leven brengt. Wat een zegen dat die Heer Jezus zich zo vlak bij zo'n verloren mensenkind wil begeven. Wat een zegen dat de Heer Jezus niet met een boog om moordenaars en om allerlei andere wetsovertreders heen loopt. Maar dat de Heer Jezus hen opzoekt waar ze gevallen zijn, waar ze verloren liggen. En dat hij ze daar gaat halen en dat hij ze daar gaat zaligen. En dat hij ze dan inderdaad ook bewijst. Groot van goedertierenheid en weldadigheid hij is. En dan valt de Heere Jezus niet meer over die zonden bij die moordenaar. Maar dan spreekt hij het woord, heden zeg ik u, gij zult met mij in het paradijs zijn. Wat hebt u op deze Heere Jezus tegen? Zeg het eens. Wat hebt u op zo'n zaligmaker tegen? Waarom zou u dan niet, net als die moordenaar, met al de wrok van uw hart en met al de schuld van uw leven tot die zaligmaker gaan en zeggen, Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Amen. Psalm 65, tweede vers. Wij samen danken. Barmhartige, getrouwe God, wie zal u ooit naar waarde kunnen erkennen en dank zeggen voor het feit dat gij uw eigen zoon niet gespaard hebt? En wie zal u, Heer Jezus, ooit naar waarde kunnen danken dat gij u met de misdadigers hebt willen laten rekenen en aan het vloekhout uw leven hebt willen afleggen? En dat ge zo tot een volkomen verzoening voor de zonden van boetvaardigen en ellendigen wilde worden. Rechtvaardigmaking, heiligmaking en een volkomen verlossing. En wie zal u, o Heilige Geest, ooit naar waarde kunnen danken en erkennen dat gij in een hart dat van nature zo vol haat en vijandschap en boosheid en wrok en wraak is, uw intrek wilt nemen om daar te gaan reinigen en te gaan vernieuwen. O drieënige God, u zij al de eer. Want gij zorgt voor verlossing. Gij zorgt voor het behoud van zondaren. Heren, we danken u ervoor dat we uw heilig woord mogen hebben. In zijn afsnijdende zin, in zijn ontdekkende zin, het woord van u, de wet van u die ons schuldig stelt, die niets van ons overlaat, die doorgaat tot de verdeling van de ziel en van het mergen van de samenvoegselen, totdat het bij het hart is en daar dat hart ontleedt. En laat zien dat het een door en door ziek en verdorven hart is, waaruit niets goeds voortkomt. Heere Jezus, u bent de grote leermeester ook op dat terrein. Uit het hart des mensen komen voort. En nu moeten wij daaraan geloven. En we moeten daarvoor leren bukken. Heren, dat is heel wat. Dat willen we zomaar niet. Daar zijn we het nog zomaar niet mee eens. We zijn altijd veel beter in eigen ogen dan in uw ogen. En we zijn het er zo nog maar niet mee eens. En we geven ons zo nog maar niet gewonnen. O God, breng ons op de plek waar we zijn moeten. Als een veroordeeld mens met een gestopte mond die leert zwijgen. Breng ons op die plek waar wij geen kant meer uit kunnen. Dan alleen naar hem, die borg en zaligmaker. Die de wet volkomen heeft gehouden. En die toch onder het oordeel van de wet is bezweken. Breng ons tot hem. Heilige Geest, het is uw werk toch om het uit Christus te nemen en het ons te verkondigen. Het is toch uw werk om Christus te verheerlijken. Doe het in het verloren leven, in het verloren bestaan dat wij met ons omdragen. Heilige Geest, laat die gestalte van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, toch ook voor ons oog mogen opreizen en begiftig u ons met het waarachtige geloof. zodat we tot hem mogen vluchten, voor het eerst of bij vernieuwing, en dat we bevinden zullen dat deze zaligmaker de echte is, en de genoegzame, en de volkomene, en dat de geest die hij verworven heeft, de geest der heiligmaking is, die herschept en die hernieuwt. Heren, we danken u voor uw woord. Laat het nu uitwerking mogen hebben. Laat het niet als de onrijpe vijgen van de boom afvallen en geen nut doen. Laat het niet als in de herfst, als de bladeren van de bomen zijn die door de wind verstrooid worden en die uiteindelijk niet meer terug te vinden zijn. Maar laat dat woord van u zijn werk mogen doen tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 140, het tweede en het vierde vers. 140, vers 2 en 4. Laat ons in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.